Stel je voor, je huurt een prachtige, hypermodern luxe appartement.
Klinkt goed. Ik zie het al helemaal voor me.
Ja, toch? Het heeft echt alles wat je hartje begeert. Vloerverwarming, een gigantisch dakterras, ga zo maar door. Maar er is één heel bizar detail in je huurcontract.
Oh, daar is het addertje onder het gras.
Precies. Elke keer als jij vrienden uitnodigt, gaat je huur omhoog.
Dat is een behoorlijk slechte deal.
Absoluut. Kijk, komt er één iemand langs, een paar euro erbij. Maar geef je een gigantisch huisfeest, dat echt een enorm succes is. Aan het eind van de avond is je huur door een of ander ingewikkeld algoritme zo exponentieel gestegen, dat je de maand erop gewoon keihard failliet bent.
Auw. Ja, dat doet pijn.
Je wordt letterlijk en genadeloos afgestraft omdat je populair bent.
En dat is dus een heel pijnlijk, maar uiterst accuraat beeld van hoe de moderne webindustrie tegenwoordig in elkaar steekt. We zijn met z'n allen een beetje verslaafd geraakt aan het comfort van de zogenaamde cloud, weet je wel.
Ja, het klinkt ook zo mooi, de cloud.
Exact. We huren infrastructuur, maar we vergeten vaak dat we de fundering van ons eigen huis, de leidingen in de muren, gewoon totaal niet meer bezitten. En de huisbaas bepaalt de prijs aan de hand van jouw succes.
En precies dat fenomeen brengt ons bij de kern van wat we in deze diepgaande verkenning gaan uitpluizen. Vandaag duiken we namelijk in de gloednieuwe officiële 1.0 release van Flow.
Eindelijk, ja.
Ja, dit is niet zomaar een kleine update, hè. Dit platform is ruim 3,5 jaar in actieve ontwikkeling geweest. We hebben hier voor ons een gigantische stapel documentatie, architectuuraantekeningen en de daadwerkelijke broncode liggen.
Een flinke kluif.
Zeker weten. En onze missie vandaag: uitzoeken waarom deze release zo fundamenteel breekt met die extreme, haast onwerkbare complexiteit van het huidige internet. Het is eigenlijk een soort ode aan elegante eenvoud.
Mooi gezegd.
We gaan ontleden hoe Flow de absolute controle en het eigenaarschap weer teruggeeft aan jou, de maker. We bekijken de opmerkelijke keuze om gigantische externe codepakketten volledig te bannen, waarom het schrijven in hun eigen syntax voelt als een verademing en vooral hoe je kunt ontsnappen aan die dodelijke succesbelasting waar we het net over hadden.
Ja, want om te begrijpen waarom Flow 1.0 zo'n radicale stap is, moeten we echt even kijken naar de filosofie erachter. Als we de bronnen analyseren, zie je dat de makers een hele duidelijke vijand hebben aangewezen.
En die vijand is?
De enorme, ondoorzichtige lagen aan abstractie in moderne softwareontwikkeling. Kijk, ontwikkelaars bouwen tegenwoordig met van die gigantische frameworks die ze zelf nauwelijks meer bevatten. En dat hosten ze dan op serverless platforms.
Ja, serverless. Dat is ook weer zo'n fantastische marketingterm, alsof er ergens in een datacenter magie zweeft zonder fysieke servers.
Terwijl die servers er natuurlijk gewoon zijn. Je betaalt alleen per milliseconde rekentijd, per leesactie in je database en per netwerkverzoek. De documentatie van Flow noemt dit dus heel treffend de succesbelasting.
De success tax, ja.
Precies. Als jouw applicatie plotseling viraal gaat, dan schieten je kosten letterlijk door het dak.
Het is bijna komisch als het niet zo triest was, zeg maar. Je bouwt een geweldige app, het wordt ergens opgepikt op social media, je site stroomt vol met gebruikers. En in plaats van dat je de champagne ontkurkt om je overwinning te vieren, zit je met zweethanden naar het dashboard van je cloud provider te staren.
Omdat je infrastructuurrekening in 1 uur tijd van een tientje naar 1000 euro is geschoten.
Juist. Je raakt gewoon in paniek van je eigen succes.
En Flow snijdt die angst dus direct de pas af. Zij kiezen echt onbeschaamd voor zelfhosting.
Zelfhosten. Terug naar de basis.
Ja.
Het klinkt voor sommigen misschien als een stap terug in de tijd, maar het is een heel bewuste strategische keuze voor rust. Je installeert jouw applicatie op een voorspelbare vaste server. In de documentatie raden ze bijvoorbeeld FrankenPHP aan.
Wacht, Franken wat? FrankenPHP. Dat is een razendsnelle, moderne webserver. Het idee is dat je een vast bedrag per maand betaalt voor een virtuele machine. Laten we zeggen, 20 euro. Of je nu 100 of 100.000 bezoekers krijgt, die machine draait gewoon. De lijn op je factuur blijft een strakke, horizontale streep.
Oké, dat klinkt heel idyllisch. Maar ik moet hier toch even op de rem trappen. Want ik zie de doorgewinterde cloud-architecten nu al fronsen.
Laat me horen.
Je koopt een vaste server. Hartstikke leuk voor je portemonnee. Maar wat als je die limiet wel raakt? De hele reden dat serverless bestaat is toch de angst dat je server in rook opgaat als je ineens op nationale televisie komt. Als ik geen magische, meeschalende infrastructuur heb, crasht mijn app dan niet gewoon onder het gewicht van zijn eigen populariteit?
Dat is exact de twijfel die de cloud-industrie je maar al te graag aanpraat. Maar als we echt kijken naar hoe Flow technisch is opgebouwd, zien we dat schalen helemaal geen zwarte magie hoeft te zijn. We zijn een beetje vergeten hoe het internet al 25 jaar de grootste websites de wereld draaiende houdt.
Hoe doen ze dat dan bij Flow?
Flow is per verzoek volledig stateless.
Dus het onthoudt niets van het vorige bezoek?
Precies. Dat betekent dat de server tussen twee bezoeken door helemaal niets in het geheugen hoeft te houden, tenzij het netjes in de database staat. Dus, als één server het niet meer aankan, dan doe je niet aan dat magische autoschalen per milliseconde dat je kapitalen kost.
Wat doe je dan wel?
Nou, je pakt er gewoon een tweede vaste server bij. Je zet daar een simpele load balancer voor.
Oh ja, een load balancer, dat is een soort virtuele portier, toch? Die zegt, jij gaat naar links, jij gaat naar rechts.
Perfecte vergelijking. Die portier verdeelt het verkeer netjes tussen server 1 en server 2. En voilà, je bent horizontaal geschaald.
Dus in plaats van een ondoorzichtig algoritme dat op de achtergrond maar onbeperkt dure servers bijschakelt en mij blind de rekening stuurt, voeg ik zelf bewust een server toe als ik zie dat het structureel drukker wordt.
Ja. Jouw infrastructuur groeit dus pas op het moment dat jij dat wil. En dat geeft echt een ongekende gemoedsrust. Je architectuur blijft overzichtelijk en de kosten zijn altijd volstrekt voorspelbaar. Maar goed, om die totale onafhankelijkheid te garanderen, gaan ze bij Flow nog een enorme stap verder.
Vertel.
Je kunt je serverkosten wel onder controle hebben, maar als de code op die server afhankelijk is van duizenden externe factoren, ben je alsnog niet de baas over je eigen applicatie.
Ah, nu komen we bij hun zero dependency belofte, toch?
Exact.
En eerlijk gezegd, toen ik dit stuk in de documentatie las, dacht ik echt, oké, dit is puur grootspraak. Of op zijn minst ontzettend gevaarlijk.
Waarom gevaarlijk?
Nou, ze beweren dat ze nagenoeg geen externe code gebruiken. Maar de hele tech-industrie draait op het hergebruiken van pakketjes. Als je kijkt naar JavaScript, naar NPM, daar heb je van die gigantische bomen aan afhankelijkheden. Iedereen leunt daar op elkaars open source werk. Is het niet de ultieme hoogmoed om te zeggen, wij bouwen alles zelf wel?
Ja.
Straks ga je je eigen cryptografie of je eigen routering schrijven en dan vraag je toch keihard om beveiligingslekken?
Ik begrijp die scepties echt volkomen. Het klinkt ook alsof ze eigenwijs het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Maar als je het filosofiedocument goed leest, leggen ze haarfijn uit waarom ze weigeren mee te doen aan dat ecosysteem. Het probleem met die gigantische dependency trees is dat je applicatie al snel ongemerkt leunt op, 5000 kleine pakketjes.
Ja, van mensen die je nog nooit ontmoet hebt.
Precies. Geschreven door onbekenden. Er hoeft er maar één gehackt te worden via een zogenaamde supply chain aanval. Of één gefrustreerde ontwikkelaar haalt boos zijn code offline en het halve internet breekt. We hebben dat in het verleden al vaker zien gebeuren. Daarom kiest Flow voor radicale isolatie.
Oké, ik snap het veiligheidsaspect. Maar hoe ver gaat die isolatie dan in de praktijk? Ze kunnen toch onmogelijk de complete moderne webstack zelf hebben nagebouwd?
Toch wel.
Wacht.
Ja, Flow zelf is de hele stack. Ze hebben gewoon hun eigen CSS-transpiler gebouwd. Ze hebben een eigen JavaScript-minifier geschreven om code te verkleinen voor de browser. Ze hebben zelfs een eigen engine voor single-page applications. Echt alles zit standaard in de kern van het platform.
Dat is bizar. Ze schrijven en onderhouden dus echt alles helemaal zelf. Maar dat moet toch een gigantische onderhoudslast zijn voor die makers? Waarom zou je die pijn in vredesnaam op je nemen?
Omdat ze willen dat het framework klein, compact en vooral bevattelijk blijft. Hun uiteindelijke doel is dat één enkele persoon of een heel klein team het volledige systeem in zijn hoofd kan hebben.
Dat is tegenwoordig best zeldzaam.
Zeer zeldzaam. Er zijn geen zwarte dozen met onbekende code meer. Als er een bug optreedt in de CSS-verwerking, hoef je niet een issue aan te maken bij een of ander extern pakketje en te wachten tot de beheerder daarvan misschien volgend jaar tijd heeft.
Je duikt gewoon zelf in de code van Flow.
Ja, het is veiligheid door inzichtelijkheid. De makers stellen heel expliciet, we besteden onze innovatie-energie liever aan de kern van onze eigen taal en aan de ervaring van de ontwikkelaar, in plaats van eindeloos tijd te verspillen aan het aan elkaar knopen en updaten van andermans infrastructuur.
Dat is best een fascinerende manier om er naar te kijken. Je ruilt dus eigenlijk de afhankelijkheid van de menigte in voor de totale transparantie van één overzichtelijk systeem.
Precies.
Over de taal zelf. Laten we eens kijken naar hoe je daadwerkelijk codeert in Flow. Je schrijft je logica in bestanden met de extensie .flow. En er is één detail dat in moderne programmeertalen meteen enorm opvalt als je de voorbeelden ziet.
Je doelt op de leestekens, neem ik aan.
Ja, het ontbreken van de puntkomma. Kijk, in traditionele talen zoals PHP of JavaScript ben je constant bezig met interpunctie. Ik vergelijk het in mijn hoofd altijd met rijden in een auto met een handgeschakelde versnellingsbak.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, je bent continu bezig met de mechaniek. Je moet elke zin afsluiten met een puntkomma, anders crasht de hele boel. Maar in puntflow is dat weg. Je drukt simpelweg op enter en de regel is klaar. Het voelt als een automaat. Je focust alleen nog maar op het sturen, op je logica. Alsof je een gedicht schrijft in plaats van een streng juridisch contract.
Dat is echt een perfecte vergelijking. Je haalt de wrijving weg. Maar de technische reden waarom dit kan in puntflow onthult het direct hoe onconventioneel dit platform onder de motorkap gebouwd is. Ze gebruiken namelijk een zogenaamde line-based parser, een regelgebaseerde lezer. Normaal gesproken bouwt de parser van een programmeertaal eerst een AST op.
Wacht even, een AST? We horen die termen vaker vallen in deze analyses. Kun je die heel kort even uitpakken voor ons? Hoe werkt dat normaal gesproken?
Zeker. AST staat voor Abstract Syntax Tree. Normaal gesproken pakt de compiler jouw geschreven code en bouwt daar in het geheugen een soort enorme driedimensionale stamboom van.
Oké, een stamboom van code.
Ja. De compiler analyseert de complete structuur van je bestand, ontleedt precies hoe elke variabele, elke functie en elk blokje met elkaar in verbinding staat en zet dat vast in het geheugen voordat hij ook maar één enkele instructie uitvoert.
Klinkt op zich heel robuust.
Dat is het ook. Het is enorm krachtig. Maar het vereist wel een ontzettend zware, complexe motor. Het kost veel geheugen en rekentijd. En Flow doet dat dus simpelweg niet. Hun parser leest het .flow-bestand gewoon simpelweg regel voor regel, van boven naar beneden.
Maar hoe weet die parser dan wanneer een commando klaar is, als hij die hele boomstructuur mist en er geen puntkomma's staan?
Heel simpel. Een regel is een statement. Zodra jij op enter drukt, gaat de transpiler, dat is dus de motor die jouw .flow-code vertaalt naar standaard leesbare PHP-code, ervan uit dat de zin klaar is. Hij voegt dan op de achtergrond onzichtbaar die puntkomma voor je in.
Ja, oké. Maar dat kan toch onmogelijk altijd goed gaan? Soms schrijf je een commando dat gewoon logischerwijs meerdere regels nodig heeft. Denk aan een lange lijst met instellingen of een complexe wiskundige formule. Knipt hij dat dan ook halverwege meedogenloos af?
Nee, daar is de parser slim genoeg voor. Ze werken met het concept van impliciete en expliciete voortzettingen.
Wat houdt dat in?
Nou, als jouw regel bijvoorbeeld eindigt op een komma of je hebt een haakje geopend dat op die regel nog niet is gesloten, dan snapt de parser A. De ontwikkelaar is nog niet klaar met zijn gedachten. Ik lees nog even verder op de volgende regel.
Oh, dat is best slim.
En als je het echt wilt afdwingen bij een hele complexe zin, kun je altijd handmatig een backslash aan het einde van de regel plaatsen. Door het weglaten van die loodzware AST is de parser van Flow ongelooflijk lichtgewicht gebleven. We hebben het hier over een parser van slechts een paar honderd regels code.
Een paar honderd? Dat is niks.
Dat is in de compilerwereld inderdaad echt bizar klein.
Bizar klein inderdaad. Maar goed, we weten allemaal, the devil is in the details. Als je de mechaniek zo drastisch vereenvoudigt, dan moet er ergens een trade-off zijn. Wat is de prijs die de ontwikkelaar betaalt voor deze extreme eenvoud?
Je hebt helemaal gelijk. De prijs hiervoor is absolute striktheid. De taal dwingt een zeer rigide structuur af en dan met name in de HTML-weergaves, de zogenaamde views. In .flow-bestanden mag je in die weergaves absoluut geen lege regels laten staan.
Oei, geen lege regels.
Nee. Typ je per ongeluk een lege regel puur om je code visueel wat ademruimte te geven, dan denkt die regelgebaseerde parser direct, oké, hier eindigt dit blok, we zijn klaar. En dan breekt de boel af.
Oef, ik weet uit eigen ervaring dat dat echt best frustrerend kan zijn. Soms wil je gewoon even een witte regel om een blokje code leesbaar te houden. Je moet dus echt je hele spiergeheugen opnieuw trainen als je hierin stapt.
Dat klopt. Het vergt zeker wat discipline in het begin. Maar je moet kijken naar de opbrengst. Omdat er geen gigantische AST-abstractielaag tussen jouw code en de daadwerkelijke uitvoer zit, is er een loopzuivere 1-op-1 relatie tussen jouw originele .flow-bestand en de gecompileerde PHP-code.
En waarom is dat belangrijk?
Dat betaalt zich keihard uit op het moment dat je een fout maakt. Kijk, als jouw applicatie in productie vastloopt, krijg je bij andere grote frameworks vaak een foutmelding die wijst naar, ik noem maar wat, regel 3000 in een obscuur machinaal gegenereerd bestand waar je als mens helemaal niets van begrijpt.
Ja, de klassieke onleesbare stack trace.
Precies. Maar in Flow wijst de foutmelding je exact en onfeilbaar terug naar, zeg, regel 42 in jouw eigen originele .flow bestand. Je weet altijd onmiddellijk waar de fout zit. Je levert dus wat visuele vrijheid in, maar je krijgt er absolute transparantie voor terug.
Kijk, dat is inderdaad een afweging waar veel ontwikkelaars waarschijnlijk blind voor zouden tekenen. Geen abstractieraadsels meer. Maar goed, we hebben het nu heel erg over de achterkant gehad. De server, een schone backend syntax, geen NPM-pakketjes. Maar we leven wel in een tijd waarin gebruikers echt ongelooflijk verwend zijn.
Zeker, de lat ligt hoog.
Mensen verwachten tegenwoordig bliksemsnelle, vloeiende webapplicaties. Ze willen knoppen die direct reageren zonder dat de hele pagina vervelend moet herladen. Hoe vertaal je die simpele, haast traditionele serveraanpak van Flow naar een moderne gebruikerservaring? Als ik React, Vue en al die andere zware front-end frameworks zomaar weggooi, hoe voorkom ik dan dat we teruggaan naar het internet van 20 jaar geleden? Je weet wel, waarbij elke muisklik resulteert in een wit scherm en een draaiend zandlopertje.
Ja, dat is misschien wel de meest kritieke vraag van deze hele analyse. En de manier waarop Flow dit oplost is echt verbluffend elegant. Ze introduceren in deze release wat ze het Apply-protocol noemen. En dit bouwt voort op een redelijk nieuw concept dat bekend staat als server-driven front-end.
Server-driven front-end. Dat klinkt als een contradictie, een soort oxymoron. De front-end zit toch in de browser van de gebruiker, op zijn laptop, en de server staat ergens ver weg, in een datacenter. Hoe kan de server dan de browser direct besturen?
Laten we gewoon even kijken naar de techniek erachter. Stel, je bouwt een interactieve to-do-lijst. In plaats van dat je nu een super ingewikkelde JavaScript-applicatie in de browser gaat schrijven, die de hele lijst beheert en via een API met de server praat, blijf je bij Flow gewoon in je vertrouwde .flow-bestand werken.
Oké, dus geen API bouwen? Wat doe je dan wel?
Je plakt simpelweg de klas async op je HTML-formulier, meer niet. Vanaf dat moment neemt het kleine, ingebouwde Flow.js-scriptje in de browser de regie volledig over.
En wat gebeurt er dan, laten we zeggen, op het moment dat ik op de knop klik om een nieuwe taak aan die lijst toe te voegen?
Zodra je klikt, voorkomt dat scriptje dat de hele pagina herlaat. In plaats daarvan pakt hij de ingevulde gegevens en stuurt ze stilletjes op de achtergrond naar de server. De server, dus jouw .flow-code, voegt de taak netjes toe aan de database en dan komt er magie. In plaats van dat de server een hele nieuwe, zware HTML-pagina terugstuurt, berekent hij razendsnel wat er op het scherm moet veranderen.
En wat stuurt hij dan terug?
Hij stuurt een piepklein JSON-pakketje terug met hele gerichte commando's.
Wacht, commando's? Je stuurt geen HTML meer terug, maar opdrachten? Hoe zien die er dan uit?
Precies. Het zijn commando's zoals inner, om de tekst in een specifiek HTML-element te vervangen, of het commando outer om een heel element inclusief de buitenkant te vernieuwen, of class om de kleur van een klop te veranderen naar groen, of remove om een foutmelding op het scherm weg te vagen.
Wauw.
Ja, het Flow.js-scriptje in de browser ontvangt die JSON, pakt die specifieke stukjes van de webpagina en past ze razendsnel aan. Je merkt als gebruiker helemaal geen hapering. Het voelt 100% als een moderne single-page application. Maar alle hersens zitten veilig op de server.
Oké, dat klinkt fantastisch voor de ontwikkelaar. Je hoeft geen aparte API's meer te bouwen of die ingewikkelde state in de browser te synchroniseren met je database. Maar wacht heel even. De natuurkunde laat zich natuurlijk niet negeren.
Ah, je doelt op de vertraging?
Ja. Als ik hier in Nederland op mijn laptop zit en jouw server staat, ik noem maar wat, in New York, dan moet die klik door een onderzeese kabel verwerkt worden en die JSON-commando's moeten weer helemaal terugkomen. zonder client-side logica, dus zonder een React dat lokaal alvast voorspelt wat er gaat gebeuren, bevriest mijn knop dan niet gewoon een halve seconde? Voelt dat niet enorm traag in de praktijk?
Je legt de vinger exact op de zere plek van dit soort server-driven architectuur. Latency, oftewel de fysieke netwerkvertraging, is absoluut een realiteit. En Flow lost de wetten van de fysica echt niet op. Als er 300 milliseconden vertraging is, dan is die er gewoon. Maar, en dit is belangrijk, wat de bronnen benadrukken is dat de payloads, die JSON-commando's, zo extreem klein zijn en het parsen in de browser zo efficiënt verloopt.
Omdat hij geen zware schaduwkopie van de pagina hoeft te berekenen, zoals die virtuele DOM bij React.
Exact. Daardoor is de werkelijke verwerkingstijd in de browser zelf echt minimaal. Bovendien stelt het framework je in staat om direct visuele laadstatussen te tonen. Je kunt bijvoorbeeld een spinner op de knop laten draaien, puur via CSS, zodra dat async-verzoek vertrekt. Dus de gebruiker ziet meteen dat er iets gebeurt.
Dus het is een beetje perceptiemanagement.
Zeker. Kijk, eerlijk is eerlijk, voor een flitsende browsergame of een extreem complexe app die offline moet werken, is dit absoluut niet de juiste tool. Maar voor 95% van de webapplicaties die we dagelijks bouwen, dashboards, webwinkels, portalen, weegt de gigantische besparing in complexiteit en ontwikkeltijd ruimschoots op tegen die fractie van een seconde netwerktijd.
Dat is inderdaad een hele reële afweging. Je ruilt eigenlijk een klein beetje theoretische perfectie in voor een ronduit enorme toename in productiviteit als maker.
Ja.
En laten we niet vergeten, om die servergestuurde commando's razendsnel te kunnen berekenen en terug te sturen, moet de motor aan de achterkant ook direct reageren. En daar komen we toch bij een fundamenteel probleem van de taal PHP, de taal waar Flow op draait. Want als we de motorkap van PHP open doen, normaal gesproken is PHP toch een zogenaamde one-shot omgeving.
Dat klopt helemaal.
Ik stel het me altijd voor als een auto waarbij je bij elk stoplicht niet alleen de motor uitzet, maar ook de sleutel uit het contact trekt en je gordel afdoet. Zodra het groen wordt, moet je alles weer helemaal opnieuw opstarten. PHP laat bij elk webverzoek het hele framework opnieuw in, maakt opnieuw verbinding met de database, bouwt de omgeving op. Dat kost, zeker bij snelle real-time applicaties, toch ontzettend veel kostbare tijd.
Precies. En voor het inladen van een traditionele blogpost is die opstarttijd van, zeg, 20 milliseconden volstrekt verwaarloosbaar. Maar als je met die snelle Flow async-commando's werkt, of je wilt via hun Flow Realtime-functie directe communicatie over WebSockets opzetten, bijvoorbeeld voor een chat-app, dan is die opstarttijd per bericht gewoon dodelijk voor je prestaties. En daar introduceert het platform een optioneel, maar fascinerend onderdeel, de Flow Daemon.
De Flow Daemon? Een daemon is meestal een proces dat continu op de achtergrond draait. Hoe lost deze specifieke daemon dat stoplichtprobleem van PHP op? Blijft de motor hiermee dan stationair draaien?
Precies die metafoor. De Flow Daemon is eigenlijk een kleine sidecar. Een hulpprogramma geschreven in Node dat pal naast je PHP-server draait. Wat deze doet is een zogenaamde resident worker pool creëren.
Hoe werkt dat dan in de praktijk?
Hij start jouw hele PHP-applicatie één keer op. Hij laat het framework in het geheugen, maakt de databaseverbindingen aan en in plaats van het proces na het eerste verzoek weer netjes af te sluiten, parkeert hij die processen gewoon warm in het RAM-geheugen van de server. Ze blijven daar startklaar wachten op werk.
Maar wacht even, is dat niet ontzettend gevaarlijk in PHP? PHP is er toch juist berucht om dat het nare geheugenlekken krijgt als je het lang laat draaien? Juist omdat het van oudsher ontworpen is om direct weer afgesloten te worden?
Heel scherp opgemerkt. En precies daar zit de intelligentie van de hele Flow-architectuur. Ze hebben de gehele kern van het framework zo ontworpen dat het volledig state-free is tussen verzoeken door. En ze hebben de garbage collection, dus het netjes opruimen van het geheugen, helemaal geoptimaliseerd voor deze residentiële aanpak.
Aha!
Dus zodra jij nu via die servergestuurde frontend in je browser een actie triggert, pakt de daemon direct een van die warme processen uit het geheugen. Er is nagenoeg nul opstarttijd. Het verzoek schiet onmiddellijk door jouw logica, stuurt het JSON-commando terug naar de browser en het proces wordt intern direct weer schoongemaakt en klaargezet voor de volgende bezoeker.
Dus als ik het goed begrijp, bij groen licht kan ik nu direct wegschieten. Mijn app reageert onmiddellijk op de klik. En bovendien kan ik veel zwaardere achtergrondtaken afhandelen zonder dat de server constant zucht onder het zware werk van dat eindeloze opstarten.
Exact. En de grootste triomf hier, de echte kers op de taart voor ontwikkelaars die hiermee werken, is hoe makkelijk je dit aanzet. Want je zou nu misschien denken, oké, leuk, maar nu moet ik zeker 2 versies van mijn code gaan onderhouden.
Ja, 1 voor op mijn lokale laptop, waar ik gewoon wil dat de code bij elke wijziging even vers wordt ingeladen, zodat ik mijn fouten zie. En 1 hele complexe versie voor die snelle flow daemon in productie.
En dat is dus nadrukkelijk niet zo.
Hoe hebben ze dat dan voorkomen?
Het is uitsluitend een kwestie van configuratie. Jouw geschreven .flow broncode blijft 100% identiek. Aan jouw logica verandert letterlijk geen komma. Of nou ja, het ontbreken van de komma dan. Je ontwikkelt thuis lekker comfortabel met de traditionele, trage one-shot methode. En zodra je tevreden bent en de boel naar je productieserver poest, zet je met 1 enkele instelling die flow daemon aan.
En het werkt gewoon.
Het platform schakelt naadloos over. Je hebt dus het ultieme overzicht van een simplistisch scripttaaltje gecombineerd met de brute prestaties van een zware, ingeheugen gecompileerde taal.
Wauw, dat is wel heel indrukwekkend. Dus, als we dit hele web aan technische informatie even bij elkaar trekken, wat betekent dit dan fundamenteel voor jou, de luisteraar? Wat we in deze analyse vandaag hebben blootgelegd, is dat Flow 1.0 echt niet zomaar de zoveelste tool is voor op de grote hoop. Het is een duidelijk filosofisch statement. Het is een soort rebellie tegen de complexiteit die we met z'n allen als onvermijdelijk zijn gaan accepteren in de techwereld. We zien een onvoorwaardelijke terugkeer naar pure leesbaarheid en absolute controle. Het genadeloos wegsnijden van werkelijk alles wat afleidt.
Klopt helemaal.
Van het elimineren van die onvoorspelbare cloudrekening met zelfhosting, tot het bannen van gigantische externe pakketten met de zero-dependency-belofte. Van de rustgevende regelgebaseerde .flow-syntax tot de ingenieuze eenvoud van de server-driven front-end. Alles in dit platform ademt eigenlijk 1 centrale gedachte.
Namelijk?
Geef de regie terug aan degene die het bouwt. Jij mag de motor van je applicatie weer helemaal zelf begrijpen, zonder dat je afhankelijk bent van een heel leger aan onzichtbare monteurs.
En dat brengt mij eigenlijk nog tot een observatie die veel verder reikt dan alleen maar code. We bevinden ons in een maatschappij vol met informatieoverload, waarin we onszelf vaak ongemerkt hebben vastgeketend aan systemen, of dat nou digitaal is of organisatorisch, die zo onpeilbaar diep zijn geworden dat we het grotere geheel volledig uit het oog zijn verloren. We betalen, of dat nou in tijd is of in geld, een constante belasting voor die gefragmenteerde afhankelijkheid. Wat we hier bij Flow zien, is de brute kracht van vereenvoudiging.
Mooi gezegd.
Wat nou als de ware innovatie van dit moment helemaal niet ligt in het toevoegen van weer een nieuwe laag, maar juist in de moed om genadeloos dingen weg te snijden? Als we onze werkprocessen en onze digitale systemen weer zover durven afpellen dat we ze weer volledig, in een eentje, kunnen overzien. Waar in jouw eigen projecten of misschien wel in je werkstructuren zou een compromisloze zero-dependency-aanpak de mist kunnen doen optrekken en je fundamentele rust kunnen teruggeven?
Dat is een magistrale vraag om deze sessie mee af te sluiten. Soms is de meest geavanceerde stap voorwaarts domweg het opruimen van de rommel om je heen en eindelijk weer zelf de baas te worden in je eigen voorspelbare vaste huis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van wat we vandaag wilden ontleden. Ontzettend bedankt voor het luisteren en voor het meedenken. Blijf de status quo bevragen. Wees vooral niet bang om de fundering af en toe volledig opnieuw te leggen. En we spreken je heel snel weer.